Staan opeens anders.
Ik ben er niet aan geweest.
Nee, maar doe het dan eens.
Ik heb niemand gezien die er niet aan geweest is.
Ja, nog. Rambo. Ik hoor het. Eén, twee. Eén, twee. Het boek Hooglied. Ben ik goed te verstaan? Mensen thuis ook? Heel fijn, dank u.
Goedemiddag. Ik ben Martin van Herk. Deze dienst gaat dominee B. de Graaf voor. En de organist is David van der Vlies. En de pianist Elise Bij. We beginnen met het zingen van gezang 91, 95, vers 1 en 2. Ik herhaal, we beginnen deze dienst met het zingen van gezang 95, vers 1 en 2. Na de votum en groet zingen we Psalm 118, vers 5 en 6. Ik herhaal, na de votum en groet zingen we Psalm 118, vers 5 en 6. Na het gebed lezen we uit Hooglied 2. Na het gebed lezen we Hooglied 2. En daarna zingen we Psalm 116, vers 1, 3 en 10 uit de oude berijming. Ik herhaal, we zingen daarna Psalm 116, vers 1, 3 en 10 uit de oude berijming. Na de verkondiging zingen we uit opwekking 392, vers 1, 2 en 3. Ik herhaal, na de verkondiging zingen we uit de opwekking 392, vers 1, 2 en 3. Na het dankgebed zingen we daarna uit Psalm 67, vers 2. Ik herhaal, na het dankgebed zingen we Psalm 67, vers 2. Daarna volgt de geloofsbelijdenis. Daarna zingen we gezang 303, vers 1 en 4. Ik herhaal, na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 303, vers 1 en 4. We wensen u een gezegende dienst.
deze dienst, u hier en iedereen die thuis met ons meeluistert. Dominee van de Graaf is vanmiddag onze voorganger. Hartelijk welkom. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 95, vers 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Dan is er nu eerst gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat wij nu samen gaan zingen, gemeente. Psalm 118, de versen 5 en 6. 118, 5 en 6. Laten wij nu eerst samen de Heere bidden. Grote en machtige Heere, genadige God die in de hemel woont, we komen ook deze middag tot u en we zijn blij en verwonderd dat we hier samen kunnen zijn, in vrede, in rust, zonder vervolging. Zonder grote rampen, zoals er elders in de wereld zijn. O Heere, wat een wonder dat we ook voor de tweede keer in de kerk mogen zijn. En dat we nog in een land leven waar de zondag nog steeds een rustdag is. Wat een voorrecht, o God, dat de meesten van ons op deze dag vrij zijn. En niet hoeven te werken. En vrij van ons werk kunnen wij ook vanmiddag in de tweede dienst luisteren. Niet luieren, maar aandachtig luisteren. En Heere, terwijl het voor ons een dag is waarop we niet hoeven te werken, bent u in ons midden als een die dient. U bent in de discipelkring van deze gemeente. En als u in het midden bent, Heere, dan is het voor u een werkdag. Want uw discipelkring is niet klaar. Die is nooit perfect. U bent aan het werk om de discipelkring verder toe te rusten. Om hen meer op u te doen lijken. Hen heiliger te maken. Om hen terug te roepen als ze misschien te ver bij u vandaan zijn weggedwaald. Heren, er zijn ook in de christelijke gemeente mensen die discipel genoemd worden, maar die misschien niet meer in de kerk komen. Tot verdriet ook van de familie. En heren, dat is ook een verdriet voor u. En u bent bezig om mensen te roepen. En u bent ook bezig hier in de gemeente, als er misschien discipelen zijn van wie het hart bij u vandaan is gedwaald. En die nog wel in de kerk komen, maar niet meer met hun hart aan u verbonden zijn. Dan bidden wij u, Heere, woon en werk opnieuw in het hart. We hebben voor deze dienst gezongen over de Messias, dat die intrede mag doen, dat die binnen mag komen. En daar bidden wij u om, Heere, dat de Messias binnenkomt bij mensen die hem nog niet echt kennen of die afgedwaald zijn. Maar Heere Jezus, wij bidden u dat u bij ons allen binnenkomt. Ook bij ons die zelfs voor de tweede keer in de kerk komen en voor wie het een hartelijke begeerte is om u te dienen. Och Heere, we hebben van onszelf niets. En als u niet steeds in ons midden bent en doorwerkt, dan slipt ons hart dicht. Dan roest het vast en dan worden wij mensen die aan onszelf zijn overgeleverd. O Heere, mag deze dienst vanmiddag een dienst zijn waarin u aan het werk bent, waarin u onze harten weer masseert, opent, vult, krachten verleent, en dat wij zo in deze dienst ook dat wonder van uw liefde mogen kennen. Heere Jezus, wij bidden u, wilt u door uw Heilige Geest de vlam van de liefde in onze harten ontsteken, opdat we u niet alleen geloven, maar u ook lief hebben, u ook volgen. Geef ons uw Heilige Geest bij de opening van het woord, hier in de kerk en overal waar geluisterd wordt. We bidden u voor hen die niet in de kerk kunnen komen, ouderen, misschien ook zieken, mensen in heel verschillende omstandigheden. Maar o God, u kent ze allemaal, terwijl wij ze niet zien. U weet niet alleen waar ze wonen, u weet ook wat ze nodig hebben. En als u hier in ons midden bent vanmiddag, Heere, dan bidden wij u, breng tegelijk ook een persoonlijk bezoek aan allen die luisteren, opdat wij het in deze dienst mogen ervaren. Hij was in ons midden. En hij heeft ook mij gezegend. Bewaar ons voor het kwade. En vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. We lezen deze middag uit het boek Hooglied. Daarvan hoofdstuk 2. Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn liefste tussen de jonge mannen. Ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten, en zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. Laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt. De stem van mijn liefste, Zie, daar komt hij. Springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijken door de vensters, speuren door de spijlen. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat me uw gedaante zien, laat me uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien. Mijn liefste is van mij, en ik ben van hem, die de kudde weidt tussen de lelies, tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten. Keer om, mijn liefste, en wees als een gazelle, of het jong van een hert op de bergen van Bether. Tot zover. We gaan nu samen zingen uit Psalm 116, de versen 1, 3 en 10. En dan gaat ook straks groep 4 naar de zondagschool en de collecte. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de zending. Gemeente, in antwoord op de prediking willen we zingen uit opwekking 392, de versen 1, 2 en 3. Mijn Jezus, ik hou van u. En de tekst voor de prediking is uit Hooglied 2, daarvan het derde vers. Hooglied 2, vers 3. Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn liefde tussen de jonge mannen. Ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten. En zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Gemeente, als we in het Hooglied lezen, dan maken we kennis met een stelletje dat erg verliefd is. Zo kunnen we het wel omschrijven. De een is een eenvoudig herdersmeisje uit Israël, afkomstig uit Sunem. Maar wie is de ander? Globaal zijn er twee verklaringen. Sommigen zeggen dat het is koning Salomo. Dat kan goed omdat er steeds wordt gesproken over de koning en over zijn paleis. Een moeilijkheid is dan wel dat die koning Salomo, die een harem vol vrouwen had, dan blijkbaar zo'n liefdesrelatie heeft met dat ene meisje. Het is indirect een stuk kritiek op het hebben van veel vrouwen. Het is dan een prediking dat uiteindelijk maar met één vrouw echte liefde beleefd kan worden. Een andere opvatting is dat herdersmeisje gedwongen wordt in de harem van de koning te worden opgenomen, maar dat ze dat niet wil, dat ze juist verliefd is op een eenvoudige herdersjongen. En dat er dan over de koning wordt gesproken, zou hieruit verklaard kunnen worden dat op bruiloften op het platteland in Israël vaak bruiloftsliederen waren waarin de bruidegom koning werd genoemd. Het is een verklaring. Dan zou het betekenen dat echte liefde niet kijkt naar geld, niet kijkt naar aanzien, maar dat als je lief hebt, dat je dan ook iemand volgt die minder geld heeft. Nou, we maken geen keuze. Het kan dus koning Salomo zijn, of het kan een eenvoudige herder zijn. In ieder geval liggen er leerzame lessen in voor de liefde tussen twee mensen in het huwelijk. Het is een spiegel waarin we zien hoe het hoort en waarin alle verkeerde liefde en egoïsme aan het licht komen. Het is huwelijksonderwijs. Tegelijk is het ook meer. Dat is ook de reden dat het Hooglied een plek in de Bijbel heeft. Voor onze jaartelling, eeuwen daarvoor, toen de lijst van kanonieke boeken werd opgesteld, waren de rabbijnen er al van overtuigd dat het in het Hooglied ten diepste gaat om de verhouding tussen God en zijn volk. En als we nieuwtestamentisch bekijken, wat zegt Paulus in Efeze 5? Als hij het over het huwelijk heeft, dan zegt hij: ik zeg dat met het oog op het huwelijk tussen Christus en de gemeente. Dus eigenlijk is het aardse huwelijk een afspiegeling van het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Wel nu, we kunnen zeggen, de bruidsgemeente heeft liefde voor die hemelse bruidegom. Het zij dat we hem zien als die rijke koning, nog veel rijker dan Salomo. Het zij dat we hem zien als die eenvoudige herder, die geen gedaante of heerlijkheid had, zoals Jesaja 53 het zegt. Het thema voor vanmiddag is het liefdesverlangen van de bruid naar de bruidegom. En dan drie punten. Ten eerste, hoe ze hem beschrijft. Als een appelboom onder de bomen van het woud. Ten tweede, wat ze verlangt. Ze wil in zijn schaduw zitten. En ten derde, wat zij verzekert. Dat zijn vrucht zo zoet is voor haar. Dus het liefdesverlangen van de bruid naar de bruidegom. Hoe ze hem beschrijft. Wat zij verlangt en wat zij verzekert. Gemeente, als je die tekst zo leest, dan kun je zeggen, wat houdt dat meisje veel van haar bruidegom. In beelden aan de natuur ontleend, beschrijft ze haar vriend, haar bruidegom, als iets bijzonders. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefde tussen de jonge mannen. Het is niet helemaal duidelijk wat voor een bomen wordt bedoeld. Men vermoedt dat het vooral een sinaasappelboom is. Wanneer deze bloeit, ziet hij er prachtig uit. De boom heeft een gouden kleur en hij verspreidt een sterke, zoete geur. Ik herinner me nog jaren geleden toen ik voor het eerst in Israël kwam en ik uit het vliegtuig stapte. Het eerste wat me trof was die sinaasappelgeur van die bomen. Te midden van allerlei andere bomen in de ruwe natuur vol rotsen stonden ze hier en daar ook in het wild. En zo'n boom viel gelijk op. Die trok mensen aan. Als een vermoeide reiziger, vermoeid van de reis, door het land sjokte en hij zag zo'n boom, prachtig in de zon, een heerlijke schaduw eronder, met allerlei vruchten en een prachtige geur, dan werd hij als het ware naar die boom toegetrokken om daar even te gaan zitten. Wel, nu daarmee vergelijkt deze bruid haar vriend. Gemeente, dat is nou liefde. Dat de jongen van het meisje houdt en het meisje van de jongen. Ook al is die niet de knapste van de wereld, ook al is het meisje niet Miss World, hij wordt in haar ogen mooi. Er is er maar één zoals hij is. Dat is nou liefde. Het is niet zo best als een meisje bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb een heleboel aardige jongens en ik geef de knapste zoveel kruisjes en iemand die minder knap is zoveel kruisjes en wie de meeste kruisjes heeft, daar ga ik verkering mee krijgen. Dat is geen liefde. Als die vonk van liefde overspringt, ook al is je vriend dan niet de knapste van de wereld, hij is uniek. Gemeente, is dat bij ons in het huwelijk ook zo? Is dat bij jou en je relatie ook zo? Hoe kijk je naar je vriend, je vriendin, je man, je vrouw? En als dat niet meer zo is? Als je het gevoel hebt, die man van mij of die vrouw van mij, ik vind er niks meer aan. Dan is het wel belangrijk om dat open te bespreken met elkaar. Want dan is er iets goed mis in de relatie. Zoals een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste. Nuchter gezegd is dat overdrijven, maar vanuit de liefde is dat begrijpelijk. En zo is het nu ook in de liefde tot de Heere Jezus. Er zijn veel dingen waar je hart sneller van kan gaan kloppen. Als je wat geld hebt en je kunt wat kopen. Als je een mooi huis hebt, een mooie baan, een mooie auto. Maar in de geestelijke dingen worden al die dingen minder belangrijk als het om Jezus gaat. En dan kun je een miljonair hebben die de Heere vreest, die zegt, ik heb veel bezit. Maar als het erop aankomt, dan valt het allemaal in het niet. Want niks haalt het bij deze Heere Jezus. Gemeente, met welke woorden spreek ik over mijn heiland, mijn Heere? Is hij een van de vele mooie dingen in het leven? Je kunt zeggen, ik heb een sport, jongens, geniet ik van. Ik heb dit, daar geniet ik van, mijn studie geniet ik van. En zondags is daar de Heere Jezus en de kerk en daar geniet ik ook van. Voelt u? Als het goed is, dan staat de Heere Jezus, die schiet daar ver bovenuit. Al die andere dingen zijn mooi en belangrijk, maar als het op hem aankomt, dan is hij het mooiste wat de wereld te bieden heeft. Gemeente, word ik naar hem toegetrokken in het geloof? Heb ik hem nodig? Heb ik hem lief? Maar kijk, als het ware geloof niet echt in je leven is, dan ontbreekt die liefde. En je kan er wel geloven, met een historisch geloof. Jezus is een zaligmaker. Dat hoor ik zondags in de kerk, dat heb ik op catechisatie gehad. Jezus is een zaligmaker, dat geloof ik vast en zeker. Maar dan mist er wat. Geloof zonder liefde. Wat is dat voor een geloof? Dat zit misschien in je hersenen, maar het zit niet in je hart. Het echte geloof in de Heere Jezus, dat gaat gepaard met een stuk liefde. Waar de Heilige Geest het geloof werkt, daar komt ook de liefde, daar komt ook de hoop. Wie is een God als gij? En in Hooglied 5 vers 16 horen wij die bruid zeggen, alles aan hem is gans begeerlijk. Alles aan mijn bruidegom, het is even mooi. Dat is de liefde. Luisteraar, wie is de Heere Jezus voor u, voor jou en voor mij? Heerlijk als we hem zo mogen beschrijven, dat hij eruit springt. En in de tweede plaats, ze verlangt zo om in zijn schaduw te zitten. Het is de afgelopen zomer en de herfst behoorlijk warm geweest. Misschien hebt u gekampeerd en altijd wilde u een plekje in de zon, maar nu zocht u op de camping een plekje in de schaduw. Of u was met uw rollator in het park, u zocht een bankje, u wilde altijd in de zon, maar nu wilde ik een plekje in de schaduw. Wat hebben we weer ervaren dat schaduw ook zo noodzakelijk kan zijn? En denk nou eens aan een reiziger. Een reiziger in die tijd in Israël. Niet in een bus met airconditioning, maar gewoon een pelgrim die door het land trekt. Het is warm. En dan ziet hij daar plotseling die sinaasappelboom staan. Met die prachtige kleuren en die heerlijke schaduw en die rijpe vruchten die daaronder aanhangen. Nou, die krijgt als het ware een prikkel om daar naartoe te gaan, om in die schaduw te zitten. Wel nu, waar de liefde is, is er verlangen om dicht bij elkaar te zijn. Dat is zo in de liefde. Jonge mensen, als jullie weten wat liefde is, dan weet je dat, ja, liefde is niet zoiets van, nou, ik vind, mijn vriend heeft 10 punten of mijn meisje heeft 10 punten en daarom vind ik haar lief. Nee, het is een vonk die overslaat. Het is een magneet die naar je toe trekt. En het is niet goed als er geen behoefte is om bij elkaar te zijn. Ik heb de jaren dat ik catechisatie gaf nog alles de vraag gehad of we naar de kerk gaan. Je weet wel, op een bepaalde leeftijd dan heb je die vraag. Waarom moet je naar de kerk? Waarom moet je 2 keer naar de kerk? En dan zeg ik wel, jongens, wie heeft de verkering? Stel steeds de vinger op. Hou je van je meisje? Ja, ben smoor verliefd. Stel je nou eens voor dat jij zegt, hoe vaak moet ik naar mijn meisje toe? Zodra je dat zegt, kan het meisje het wel vergeten, want dan zit er iets goed fout. Het is niet goed wanneer er geen behoefte is om bij elkaar te zijn. En je maakt er soms mee in de praktijk van het pastoraat. Je maakt er soms mee dat huwelijken vastlopen. Dat mensen die eertijds veel liefde hadden, elkaar niet meer verdragen. En dat is erg. Want de basis van de liefde is het verlangen om bij elkaar te zijn. De bruidsgemeente van Christus, die wil ook zo graag dicht bij de Heere zijn. Natuurlijk gaat die liefde ook op en neer. Het is niet 24 uur per dag dat je nou altijd zegt, mijn Jezus, ik hou zoveel van u. Het gaat op en neer. Maar ten diepste begeert iemand die genade kent, dicht bij de Heer te zijn. In zijn schaduw word ik niet gestoken door die felle, hete zonnestralen van de straf op de zonde. Word ik niet bedreigd. In zijn schaduw komt mijn hart tot rust. Hij vangt die stralen op. In de schaduw van hem opent zich het wijde perspectief van de bruiloft van het Lam. En zo vlucht een mensenkind steeds weer in de schaduw van de bruidegom. Gemeente, waaraan ken je een kind van God? Ik wil een heleboel uiterlijke dingen opnoemen, maar ten diepste ken je een kind van God hieraan. Dat hij steeds weer vlucht naar de Heere Jezus. Als de hete middagzon van het leven steekt, als de weg voor mij te veel wordt, als de Satan mij aanklaagt dat ik misvormd ben door 1000 zonden, hebt u dat wel eens? Hebt u dat wel eens? De Satan op je afkomt? Satan zegt, ja, je gaat zondags weer naar de kerk, maar moet je eens kijken wat jij doet in je leven? Wat je nu weer gedaan hebt? Heb je dat wel eens dat de Satan dan zegt, eigenlijk hoef jij niet in de Bijbel te lezen, want jij bent een huichelaar. En er is er maar één remedie. Ik begeer in de schaduw van Jezus te zitten, want als ik in die schaduw ben, dan moet de Satan me loslaten. En er kunnen zijn woorden niet meer doordringen. We zien dat in de praktijk ook, gemeente, bij de discipelen. Die discipelen van de Heere Jezus, wat is nou een kenmerk? Ze willen zo graag bij de Heere Jezus zijn. En sommigen van hen heel sterk. Als hij in Betanië kwam in het huis van Maria en Martha. En die ging zitten, wat deed Maria? Ze ging aan zijn voeten zitten. Luisteren naar wat de Heere Jezus zegt. En Johannes. Johannes zat vaak dicht bij Jezus. Met zijn oor als het ware tegen de mond van Jezus aan om geen woord te missen. En die zondares in het evangelie. Die zoveel schuld had. Die zoveel gezondigd had. En die door Jezus was verlost. Wat doet ze? Ze knielt bij Jezus neer en ze zalft hem. Er is geen beter plekje dan dicht bij Jezus. En er is plek in die schaduw bij hem. Voor alle die de Heere lief hebben. In het gewone leven kan het soms voorkomen dat je geen plekje in de schaduw kunt vinden. Alle plekken zijn bezet. Of je loopt ergens in het park en je wilt een plekje in de schaduw, maar al die bankjes zijn bezet. Bij hem is dat nooit zo. Hier is nooit tekort aan schaduw. Voor mensen die op het pad door dit leven heen het zwaar hebben, gestoken worden door die felle zon, is er altijd schaduw. Johannes zegt ergens, hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor die van de gehele wereld. Dat betekent natuurlijk niet dat de hele wereld automatisch zalig wordt. Maar er zou bij wijze van spreken de hele wereld willen schuilen in zijn schaduw. Dan hoeft er niemand, maar niemand buiten te blijven. Ik nodig u allen uit. In zijn schaduw. Daar is de plek waar het hart echt tot rust komt. Daar is de plek waar de ogen niet meer ronddwalen naar alles en nog wat, maar waar ze het doel mogen zien. Gemeente, waar geen liefde is, daar zegt die schaduw niets. En ook mensen die hebben geen last van de warmte, die zeggen, ja, die mensen zoeken de schaduw op, bij gek. Ik heb geen last van de warmte. Geestelijk zijn er ook zulke mensen die zeggen, ja, bij Jezus schuilen, och, ik ben sterk, ik ben gezond, ik heb een hobby's, ik ben iemand, ik breng wat tot stand. Je hebt mensen die de schaduw verachten. Je hebt mensen die Jezus misschien wel erkennen als een belangrijk persoon, maar hem nog niet echt lief hebben. En tenslotte verzekert de bruid, zijn vrucht is voor mijn gehemelte zoet. Ik zei het al, als je onder zo'n boom zat, dan vielen daar ook rijpe vruchten naar beneden. Je kon zo die vruchten rapen. En er hing een laaghangend fruit, hing er. Je kon ze zo van de boom plukken. En zo knapte de vermoeide reiziger op. Hij had niet alleen schaduw, het rook niet alleen lekker, maar hij kon ook die vruchten ontvangen. En in dat beeld zegt de bruid nu. En zijn vrucht is voor mijn gehemelte zoet. Zijn vrucht. Hoe moet je dat nou duiden? In de verhouding tussen een man en een vrouw. Bijvoorbeeld de kussen. Het hooglied begint in hoofdstuk 1 vers 2. Hij kusse mij met de kussen van mijn mond. En die kussen die moeten we even losmaken van alle idioterie die je in sommige films ziet. De kus is een teken van vrede. Een teken van, ik mag jou, ik heb jou lief. Vandaar dat bij een huwelijk ook een hoogtepunt is, zeker bij royalties die trouwen, de kus die gegeven wordt, daar wachten ze allemaal op. Kus is een teken van liefde. Nou, verder kunnen we denken aan de liefkozingen, aan lieve woorden en bemoedigingen. Moeten wij mannen soms opletten. Daarin komen we soms best wel eens tekort. Maar de lieve woorden en de bemoedigingen van een lieve man in het huwelijk doen de vrouw zo goed. En laten die er steeds zijn in het huwelijk. Kijk, als je pas getrouwd bent, als je nog in de wittebroodsweken zit, dan kun je niet van elkaar afblijven. Op den duur wordt dat wat anders, dat geeft niet. Hoeft niet minder goed te zijn, maar het moet er wel blijven. Zijn vrucht, zijn bemoedigingen, zijn goede woorden, dat is het cement voor het huwelijk. En wanneer we nu aan het geestelijke huwelijk denken, dan kunnen we ook spreken van de vruchten die zo zoet en zo aangenaam zijn. In de eerste plaats, ik noem maar een paar dingen. De vrucht van zijn armen. In de Bijbel lezen we over de Heere Jezus, de bruidegom, dat hij de lammeren in zijn arm vergadert. En dat het ene schaap dat verloren was, gaat opzoeken en het in zijn armen neemt. In het gewone leven, als we het moeilijk hebben, kan het zoveel doen als iemand zijn arm om ons heen slaat. En zo is de Heere nou. Hij slaat zijn arm heen om een mensenkind dat het niet meer ziet zitten en dat het niet meer weet. Weet u ervan in uw leven? Momenten dat om zo te zeggen de armen van de Heere om u heen werden geslagen en u voelde hij draagt mij door de diepte heen. Dat zijn heerlijke vruchten die ervaren worden. En dat de vrucht van zijn lippen. Toen Jezus op aarde was heeft hij gesproken. De vrucht van zijn lippen zijn de woorden. De woorden. Van bemoediging. Het woord dat tot ons komt zondags in de prediking. Daar vallen de vruchten. En als je thuis de Bijbel leest. Dan vallen de vruchten, de woorden van zijn mond, die komen zomaar tot ons. Zijn ze zoet voor ons? Eten we ze op? Zeggen we, Heere, ik krijg er niet genoeg van. En dan de vrucht van zijn wonden. Toen Jezus aan het kruis hing, toen bloedde hij. Zijn bloed werd vergoten. Je zou kunnen zeggen, die vrucht van Jezus' offer, dat bloed, dat druppelt op mijn zonde. Och, ik kan niks van mijn zonde afdoen. Mijn zonde is een zwarte vlek die ik nooit en te nimmer wegkrijg. Maar die vrucht van zijn wonden, dat bloed, dat druppelt. En dat maakt mij van zonden vrij. Uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven, dat maakt mij vrij. Herkent u die vrucht, gemeente? Niet alleen met uw verstand dat u zegt, ja, Jezus bloed dat reinigt, maar dat het een vrucht is die zo zoet is, dat u die ontvangt. Er zijn ook mensen, daarvoor zijn ze niet zoet. Mensen die zeggen, ja, de woorden van Jezus, ja, wat moet ik met Jezus aan? Wat moet ik met die woorden aan? Ik weet niet van die armen van Jezus en die woorden van Jezus. En nu kan dat natuurlijk zijn dat je nog moet leren. Dat je nog aan het begin van de geloofsweg bent. Dan moet je niet gelijk denken van, nu is het fout met mij. Nee, laat hij je dan verder onderwijzen. Maar er zijn ook mensen die zeggen bewust, die vruchten van het evangelie, daar koop ik niks voor, heb ik niks aan. Ik hoef Jezus niet. Dan kies je voor de hitte. Dan kies je voor een leven zonder schaduw, zonder schild. Dan kies je voor een leven zonder voeding die tot in het eeuwige leven gaat. En dat is een arm leven. De bruidsgemeente wil in de schaduw van hem zitten. En heb ik het niet meer over een sinaasappelboom, dan heb ik het over het kruis van Golgotha. Daar is de plek voor een kind van God. Ik kom onder dat kruis. En daar zoek ik hem, daar vind ik hem, daar ontvang ik de troost van het evangelie. Niet als een automaat, maar daar is de plek waar ik het meestal vind. Zijn er mensen onder ons die zeggen, ja, ik heb het niet nodig. Ik heb Golgotha niet nodig. En Jezus is geen bijzondere bruidegom voor mij. Gemeente, dan zou je ervoor kiezen om er buiten te staan. Buiten de zaligheid. Buiten het evangelie. En deze Heere Jezus, hij biedt zich nog steeds aan. Er is ruimte bij hem. Hij zoekt u. Hij zegt het, en als je het nou nog niet hebt, zoek het nou eens bij mij. En als je het kwijt bent, als je vroeger belijdenis hebt gedaan en het was zo mooi en je bent het helemaal kwijt, kom maar. Kom maar in mijn schaduw. Ja, maar ik kan de knoop niet meer ontwarren. Kom maar. Ik zal die knoop ontwarren. Ik zal die nieuwe liefde weer geven. En zo zie je een scheiding door de wereld komen. In de schaduw rond het kruis van Golgotha komt de bruidsgemeente samen. En buiten die schaduwkring, ja, wie blijft daar? De wereld. God heeft de wereld zo lief. Zo lief, dat hij ze niet gunt aan de ondergang. Er is schaduw. Bij het kruis van Golgotha. Kom dan. Er is voor jou ook een plekje, jongen of meisje. Ouderen. en je zult het merken. Dat is geloven en liefhebben. Dat is een levend geloof. En dan mogen we zeggen, mijn Jezus, ik hou van u. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere in de hemel, bruidegom van uw gemeente, koning van de hemel en van de aarde, wat een wonder als we het mogen zeggen, mijn Jezus, ik houd van u. Van nature doen we dat niet, Heere. Maar als u dat geloof en die liefde doorwerkt, dan wordt u zo'n begeerlijke bruidegom. Dan moeten wij het zeggen, alles aan u is zo mooi, zo prachtig. Heren, wij bidden u dat die liefde, dat die in ons geloofsleven er ook mag zijn. Bij sommigen is het misschien een waakvlammetje, dat soms ook uitgaat en uitgewaaid is. Heren, wilt u het opnieuw ontsteken door uw Heilige Geest? Want Het leven van het geloof is zo koud, zo kil, als deze liefde niet beleefd wordt. We bidden u voor allen, Heer, voor de oudere mensen, maar ook voor de jongere mensen, ook voor de kinderen, dat die liefde er mag zijn. Het is belangrijk om het geloof te kennen en de geloofsartikelen te kennen. Maar zou het zonder liefde blijven, Heere, dan krijgen we kille, formele mensen die geloven. Maar geeft u mensen met een hart dat smelt voor u. We bidden u, Heere, ook voor de gewone huwelijken. De preek van vanmiddag is misschien ook wel confronterend. Als wij zelf zo begonnen zijn, zo vol liefde en ons huwelijk is stuk gegaan. Het ging niet meer. Met alle schuldgevoelens en verdriet die dat meebrengt. Bidden u voor hen die terugdenken aan die goede tijden en die denken, waarom is het gebroken? We bidden u, Heere, voor huwelijken die op een doodspoor zitten. Geeft u kracht en genade en creativiteit om elkaar weer te zoeken en ook zo te leven dat de liefde ook weer een vlam is. We bidden u, Heere, of u heel de gemeente wilt zegenen. Wij doen voorbeden voor de zieken. Juist ook voor die langdurig zieken die al zo lang ziek zijn dat wij eraan gewend zijn. Maar die langdurig zieken, die wendt er nooit aan. Wilt u zijn met weduwen en weduwnaren? Voor hen die de band van de liefde ooit hebben beleefd, maar de band werd doorgesneden door de dood. En als het huwelijk goed was, is het altijd te vroeg. Ontferm u, o God. En wilt u, als die echte bruidegom die nooit wegvalt, ons troosten en ons bemoedigen. We bidden u voor alle die met vakantie zijn in de gemeente. Wilt u hen een goede tijd geven, rust en kracht schenken? We vragen u of u bij ons wilt zijn de komende week. Of u kracht wilt geven voor het werk. Of u de dingen waar we tegenop zien. Of u daarvoor bijzondere kracht wilt geven. We danken u ook voor de mooie dingen die misschien in de agenda staan waar we naar verlangen. Mogen dat ook mooie gebeurtenissen en mooie dagen zijn. We vragen u, Heere, of u dominee Vogel en zijn gezin wilt zegenen, samen met de kerkraad van deze gemeente. En mogen zij zo samen de gemeente leiden en wijden tot de eer van uw naam. Heere, we bidden u voor onze overheid. Schenk u genade en kracht om te regeren in een tijd die zo complex is. Zegent u onze minister-president en de regering. Zegen het parlement. Zegen ook ons koninklijk huis. We vragen u, Heere, of u ook zegenen wilt onze theologische universiteit in Apeldoorn. Alle die daar lesgeven, maar ook alle die daar studeren, op welke manier dan ook ermee verbonden zijn. En we bidden u voor alle andere opleidingen in Nederland, dat ze middel mogen zijn om het woord via de verkondigers in deze samenleving te brengen. Heere, ontferm u zo over ons. Houd ons dicht bij u. En laten we ook de komende week momenten hebben dat we in de schaduw van de Allerhoogste zitten. En dat zijn vrucht voor ons gehemelte zoet is. We smeken het u om Jezus' wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 67, vers 2. Daarna belijden wij ons geloof en we sluiten af met gezang 303, de versen 1 en 4, de ware kerk des Heren. In dat koor van de volken die zijn naam belijden, willen wij ons vanmiddag voegen. Nu wij samen ons geloof belijden, laat dan nu een ieder van u met zijn of haar hart meezeggen en meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, verhef dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jullie zijn vrede. Amen.